Zingen we ook Licht in de Nacht, staat ook op het liederenblad. Licht in de Nacht.
Thank you.
zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, psalm 89. En dat moment zal eens zijn dat we in alle volkomenheid kunnen zingen. Psalm 89, vers 16 zegt: welzalig is het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aangezicht. Laten we 348, de eerste twee versen zingen, ook als een gebed voor de opening van het woord. We willen nu graag naar broeder Dato Steenhuis gaan luisteren. Veel zegen toegewenst.
En we beginnen zoals gebruikelijk met de Heere een zegen te vragen. Vader, dank u wel dat u met uw zegen graag komt. De grootste zegen is de Heer Jezus. Hij kwam in Bethlehem, werd geboren en hij is nu aan uw rechterhand. Dank u wel dat hij terugkomt. Dank u wel dat hij een keer zal heersen hier op aarde. Dat hij koning der koningen zal zijn, de Heere der heren. En dat elke knie voor hem gaat buigen. Wij doen dat nu. En we danken u voor hem, we danken u voor het kruis, we danken u voor de toezeggingen die u gedaan hebt. Omdat hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik kom weer en ik ga u brengen, mogen wij vrede hebben en zekerheid hebben dat we daar zullen zijn waar hij is. We danken u voor deze middag, we danken u voor de voorbereidingen die getroffen zijn. We danken u voor elkaar, voor de ontmoeting, we bidden op de Heilige Geest in alles zo zal werken dat we even vergeten wat er om ons heen gebeurt of gebeurde. Of wat er in het land gebeurt of in Europa of in de wereld. Het is één grote chaos. Maar we danken u dat bij u alles zeker en vast is voor ons die geloven. We danken u hartelijk. We bidden uw zegen over uw woord. Ik wil u zo bidden dat we uw stem zullen horen en uw gedachten zullen verstaan. We prijzen u. Amen. We willen proberen om het laatste stukje van het boek Ezechiël te overwegen vanmiddag. En ik probeerde al duidelijk te maken dat dat best een hele pluk is. En ik weet niet of we daar helemaal uitkomen. Maar dan nemen we iets mee naar het volgende seizoen. En iets voor overpeinzing tijdens de kerstdagen, dan hebben we ook wat. Ik wil eerst beginnen met nog een tekst te lezen uit Ezechiël 43. Dat hadden we al, maar voor alle zekerheid eventjes. 43. Om het helder te krijgen, vers 1. Daarop leidde hij, de Heere, mij, Ezechiël, naar de poort die naar het oosten gekeerd was. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. En toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof en zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Dat is even een klein stukje herhaling, we hadden dat. Het gaat in het boek Ezechiël om een heel bijzonder onderwerp, namelijk dat aan Ezechiël, de priester Ezechiël, wordt meegedeeld dat het huis melaats is. En dat komt uit Leviticus, hoofdstuk 14. Er was melaatsheid aan je lichaam soms. Er was melaatsheid aan gereedschap, aan wijnzakken of zo. Er was ook melaatsheid aan het huis, aan een huis. En als de eigenaar van het huis vermoedde dat er melaatsheid aan dat huis was, dan moest hij naar de priester gaan en de priester moest gaan kijken. Als hij het niet vertrouwde, dan zei hij, ik sluit dat huis voor nog een week en dan kijken we daar nog eens. En als het daarna duidelijkheid was, dan werd dat huis behandeld. Als het één steen was, dan werd die steen weggekapt en dan werd er een andere voor in de plaats gelegd. Als het stukwerk was, zo zouden we dat vandaag zeggen, het pleisterwerk was, dan werd dat afgeschraapt en er werd opnieuw gestukt, opnieuw gepleisterd. Maar als de priester tot de conclusie kwam dat de melaatsheid van het huis veel dieper lag, dan moest het hele huis worden omgehaakt. In dit Bijbelboek komt de eigenaar van het huis bij de priester Ezechiël, ik hoop dat u die sleutel hebt nog, steeds. En de eigenaar, Yahweh zelf, zegt aan de priester Ezechiël, kijk eens naar die stenen. Is dit melaatsheid soms? En Ezechiël werd er met de haren bijgesleept, letterlijk staat in de tekst hoor, hoofdstuk 8 bijvoorbeeld. En moest gaan kijken of dat inderdaad melaatsheid was. En kwam tot de conclusie, geen redden aan. Zoveel verkeerd, zoveel zondig, geen redden aan. Dat huis moest worden afgebroken. Het is alsof de Heer zegt, het kan niet anders. Toen Ezechiël bij de ballingen zat aan de rivier de Kebar in de tijd van Daniel, stond de tempel er nog. Die was er toen nog, eventjes. En even later is Nebukadnezar gekomen, mag ik het zeggen, het sloopbedrijf van de Heere God, en moest dat huis kapot maken, verwoesten. Nou, dat is huilen. Zijn die volkeren dan beter? Nee, zegt het boek Ezechiël, die volkeren zijn niet beter. Zeker niet. En die volkeren worden allemaal bekeken met de ogen van de Heere, en ze moeten tot de conclusie komen dat die volkeren ook niet deugen. Dus Israël had als priestervolk gefaald en het huis van de Heere was aangetast door verkeerdheid. U ziet de Heer Jezus zitten op de Olijfberg en ik kijk naar Jeruzalem vele eeuwen later. En hij ziet het huis. Uw huis worden u woest gelaten, u hoort het hem zeggen. Dat zijn lijnen die heel belangrijk zijn. Dat betekent ook dat deze geschiedenis uit het boek Jezegiel niet op zichzelf staat, maar een boodschap heeft. Toen is het huis verwoest. En alles passeert de revue totdat de Heere begint. En toch zal ik een keer brengen in het lot van mijn volk. Toch zal ik genadig zijn. Toch zal ik ze weer brengen in het land. Toch zal ik daar weer gaan wonen. En dan krijgt Ezechiël het visioen van herstel van Israël. De dorre doodsbeenderen komen tot leven. En die twee stukken hout, Juda twee stammen, Efraïm 10 stammen, die twee stukken hout worden één. Dat wordt aan elkaar gevoegd. Het is weer één volk, geen twee koningen meer, maar één koning. Mijn knecht David zal vorst zijn. En in die tijd, als mijn knecht David, ik bedoel, dat zegt de Heer dan, hè, als de knecht van Jahwe, de knecht van de Heer, vorst zal zijn in die tijd, wordt er weer een tempel gebouwd. En Ezechiël mag het voorrecht hebben om die tempel eigenlijk te zien en dit ook te omschrijven, als het ware de architectuur een beetje te omschrijven. Dat heeft hij gedaan. En als dat huis klaar is, dan gaat de heerlijkheid, de Shechina van de Heere, dat huis binnen. Misschien weet u het. Toen de tabernakel ontstond, was er een Shechina, een wolk van heerlijkheid. Die wolk van heerlijkheid, van glorie, heeft toen Mozes de tabernakel maakte, dat huis van God vervuld. En Mozes kon niet eens naar binnen gaan vanwege de heerlijkheid, vanwege de glorie van God. Die Shechina, die wolk van glorie, is bij hen gebleven. De hele tijd van woestijntocht. Ging zelfs voorop. Was een vuurverschijnsel 's nachts. En was een duidelijk merkteken. Daar woont de Heere. Daar woont Jahwe. Die wolk is meegegaan het land in. In de tijd van Jozua. Die wolk is meegegaan toen de tabernakel uiteindelijk in Silo kwam. Toen Eli hoge priester was en zijn zoon en hoofding en Pinahas ook priesters waren en ze er weer een zootje van maakten. Toen zijn de priesters zo overmoedig geweest, die Hofni en die Pinahas, dat ze de ark van de Heere uit het heilige der heiligen hebben gehaald en hebben meegenomen naar het slagveld waar de Filistijnen vochten met de Israëlieten. De Filistijnen werden bang, want die zeggen nu gaat het mis. Toen is er een enorm drama geweest. De priesters komen om, die Hofni en die Pinahas komen om. De ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Die nemen die ark dan mee naar hun land. Gaza-strook van nu. Eli valt van zijn stoel en sterft. De schoondochter van Eli, een van de vrouwen van die beide jongens, staat op het punt om te baren. En die noemt haar zoon Ikabod. Weg is de heerlijkheid. En dat is niet omdat Eli haar schoonvader stierf. Ook niet omdat haar eigen man omkwam. Maar omdat de glorie van God, die wolk, de Shechina, weggetrokken was. Weg is de heerlijkheid. En die heerlijkheid is weggegaan in oostelijke richting. Toen. Jaren later heeft Salomo de tempel geopend. Toen kwam de heerlijkheid, de Shechina, weer terug. U vindt het in uw Bijbel hoor, ik ga geen verhaaltjes vertellen. En de heerlijkheid van God heeft dat huis door Salomo gebouwd, gevuld. Weer indrukwekkend. En toen ging het weer mis. Waar liep het op uit? Nou, op dat wat Ezechiël moest onderzoeken. En toen de melaatsheid aan het huis compleet was en Nebukadnezar dat huis, ik zei dus Gods sloopbedrijf, toen dat sloopbedrijf van de Heere daar dat huis heeft gesloopt, heeft kapot gegooid, is de heerlijkheid van God weggetrokken. Weer weggetrokken. En er staat zelfs bij in oostelijke richting weggegaan. Dus vanuit Jeruzalem richting Jordanië en misschien verder. Hele tijd niks. Ezra en Nehemia komen terug, mochten terug, hebben een tempel gebouwd. U leest niets over de heerlijkheid van God die terugkwam, want de ark van het verbond was er ook niet. Die is nooit meer teruggekomen, voor zover wij weten. En verhalen over die ark, dat die in Ethiopië zou zijn, uit de duim gezogen, denk ik. Het had net zo goed Sabaldeburen kunnen zijn in Nederland. Sorry hoor, ik ben een beetje katter, maar het zegt dus niet zoveel. En toen kwam de Heer Jezus. De ark van het verbond was er niet. Grote verzoendag kwam ook niet meer. Is nooit meer geweest in die tijd. Toen kwam de heerlijkheid van God. Heel voorzichtig uit oostelijke richting. Ik hoop dat u me begrijpt. Waar begon feitelijk het dienstwerk van de Heer Jezus? Bij de rivier de Jordaan. Aan de andere kant van de Jordaan. Oostelijk van Jeruzalem, precies hoor, dat is heel precies, de Bijbel is heel precies. En vanuit de oostelijke richting is de heerlijkheid van God Jeruzalem binnengetrokken. En toen ze zeiden, we willen hem niet, we willen hem niet, we willen dat hij gekruisigd wordt, heeft hij geweend. Weende over de stad en weende over hoe dikwijls heb ik jullie bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild. En toen is Gods sloopbedrijf weer langsgekomen. Dat was een andere firma. Op dat moment, de eerste was failliet gegaan. En overgenomen door de Romeinen. Nou, die hebben het weer gedaan. Weer is die tempel, dat huis van de Heer in Jeruzalem, kapot gegooid. En ze hebben hem naar het kruis verwezen. Maar hij is met de heerlijkheid, met de Shechina, met de heerlijkheid van God, naar de hemel gegaan. Dat zegt Lucas. Ze zagen, ze hebben hem nagestaat. En hij is aangekomen bij de oude vandaag, volgens het boek Daniel, hoofdstuk 7. In heerlijkheid, in de wolken. Die wolk, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. En daar is de Heer Jezus nu. Nu gaat Ezechiël schrijven over de tijd na nu. U en ik zeggen ja, 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 ja. Maar het heil is nu naar de volkeren gegaan. Amen. U hebt in Gods genadeplan een plek gekregen om tot geloof te komen. Als u dat wilt, als u dat gedaan hebt. Ik kan niet in uw hart kijken, dat hoef ik ook niet, want ik ben niet aangesteld. Maar de Heer kent uw hart. Hij weet precies wie je bent. En of je ooit de Heer Jezus hebt aangenomen als je heiland, als je verlosser. Of je ooit gezegd hebt, Heer Jezus, dat hebt u voor mij gedaan. Voor mij stierf u aan het kruis. En in mijn plaats wilde u de schuld vereffenen. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. Dan gaat de Shechina in u wonen. Dan gaat de Shechina uw hart vullen. Dan gaat de glorie van God in. Dat is nu nog zo. Maar er komt een moment dat de gemeente hier vandaan gaat. Opgenomen wordt. Weggehaald wordt. Ja, het is misschien een beetje een rare preek voor kerst, maar het gaat me ook niet om het geboren worden van de Heer Jezus. Het gaat me om het bijzondere feit dat de Heer Jezus binnenkort gaat roepen, nu is het tijd, kom. De geest en de bruid zeggen, kom. En dan komt het moment dat de Heer Jezus u en mij bij zich roept, thuis haalt. Niet omdat we allemaal sterven, maar we leven nog. We worden veranderd. Ineens is uw gedaante veranderd. Hebt u een verheerlijk lichaam. Er zijn ons mensen voorgegaan, gelovigen, familie, broeders, zusters. En die zijn nu in het paradijs. Horen schitterende dingen, onuitsprekelijke woorden. Hebben bijbelles van de hoogste plank. Daar een geweldige zegen. Die zullen eerst opstaan. En dan zullen wij veranderd worden. En dat zou vandaag kunnen. Er is niets wat die gebeurtenis in de weg staat. Er is niks wat zou moeten gebeuren voor dat moment. En als de Heer Jezus vandaag zou komen en zeggen, komen jullie? Nou, dan moet Kootwijk het broek het zonder gelovigen doen. Die zijn allemaal weg. En als u hier dan zit, dan heb u pech gehad, maar dan bent u geen gelovige. Sorry hoor. Dat is een beetje hard natuurlijk. Maar als u leven uit God hebt, gaat u mee. En als u dat niet hebt, dan zit u hier nog. Eén voordeel, een hele pan voor soep, voor u alleen. En een zootje autosleutels, die liggen hier ook nog waarschijnlijk. Een beetje op die knoppen drukken en dan heb je er weer een. Nee, ik maak het even appetijtelijker, maar het is wel helder, denk ik. U en ik gaan naar de Heer Jezus. En dus is de heerlijkheid van God ook weer weg. Dat noemt Paulus de weerhoudende factor. U weet wat hem weerhoudt, dat is de Heilige Geest in ons. Dat is die weerhoudende factor die nu nog aanwezig is, waardoor die mens de wetteloosheid zich nog niet helemaal kan ontplooien, nog niet helemaal kan manifesteren. Maar als we weg zijn, dan is elke rem ook weg. Elke weerhoudende factor is er dan niet meer. U en ik zijn bij de Heer Jezus. De tijd van grote nood breekt aan. De Bijbel zegt dat het een enorme verdrukking is. Dat de mens de wetteloosheid zich dan gaat openbaren en zal zeggen dat hij God is. Hij gaat wonderen doen, bedriegelijke tekenen, wonderen van alles. Hij gaat het woord van God verdraaien. Gaat alles op zijn kop zetten. Dat gaat dan gebeuren. Als wij weg zijn. U zegt natuurlijk, ja, mooi, mazzel. En sommigen zeggen, nou, dat is een mooi geloof. De dans ontspringen en dan ook nog preken. Nee, dat is het niet. Het is echt veel ernstiger dan u vermoedt. De gemeente gaat naar de Heer Jezus. Is dan bij hem en met hem. In de hemel de bruiloft van het lam. Als op aarde alles krepeert van pijn en van ellende, hebben wij feest. Sorry, dat klinkt zo dubbel, zo gemeen bijna. Maar dan is daar het moment dat we aan de Heer Jezus verbonden zijn. Hij de bruidegom, de gemeente de bruid. Daar waar hij in de troon is en waar het lam gezien wordt, staande als geslacht, daar is het schitterend. Op aarde, puinzooi. Grote nood, grote ellende. Maar na die grote nood, als die druk zo gigantisch is en iedereen schreeuwt tot God, dan komt de Heer Jezus terug. Dan komt hij terug van waar hij vertrok. Heel precies is hij vanaf de Olijfberg vertrokken. Nu daar, ik ken die vierkante meters niet, maar de Heer weet het precies. Daar komt hij, precies daar. God is een God van orde. Van rust. Hij komt terug. Die Olijfberg splijt dan middendoor. De geoloog zei, oh ja, wist ik al lang. Er zat een breuklijn in. Ja, Californië, hup, hup, hup. De hele ruttemeteut wordt er over je heen gestort. Klopt. Dat klopt ook wel. Waarom zou God niet gebruik maken van een breuklijn als die er nou toch al zit? Ik bedoel, je kunt het eens goed omdraaien. Met alle gemak. Toen het volk Israël uit de woestijn Jericho binnentrok, of het land binnentrok, was er ineens een aardverschuiving, waardoor een enorme dam ontstond bij Adam en het Jordaanwater werd opgehouden. Ja, zeggen ze, ja, toevallig een aardverschuiving. Ja, klopt. Ja. Dat zal best. Toen ze allemaal overgestoken waren over de Jordaan, was er weer een aardverschuiving, precies de andere kant op. En de Jordaan stroomde zoals daarvoor. Ook een aardverschuiving, ja, het is wel heel opmerkelijk toch, hè? Ene om het volk door te laten en andere om, als ze doorgelaten zijn, om ze af te schermen. U en ik maken mee in de hemel dat hij, de Heer Jezus, hier op aarde komt. En wie is die hij dan? Nou, dat is mijn heiler, dat is mijn verlosser. Dat is de bruidegom. Dat is de grote hoge priester. Dat is de voorspraak bij de Vader. De Alpha, de Omega, allemaal uitdrukking, allemaal titels die op hem geplakt zijn. Maar hij is ook de Zoon van David. Ja, de Leeuw van Juda. Ja, precies, de Zoon van David. Hij is het, de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Gaat allemaal dan zijn beslag krijgen. De Heer Jezus gaat naar de Olijfberg. Wat zegt hij tegen jou? Ga je mee? Nou, je had altijd wel graag een excursie willen hebben in Israël. Kans van je leven. Je zegt natuurlijk ja. Je hoeft niet eens een kaartje te kopen. Hij gaat. En u gaat mee. En u en ik vormen dan de wolk der getuigen. De glorie van God. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Wij zeggen niks anders van hij is het en hij is het en niemand anders dan Jezus. Hij is het. Alleen maar hij. Dat gaat dan gebeuren. U gaat mee. Hij komt op de Olijfberg. Kom ik daar dan ook? Mag ik dan Bethanië bezoeken? Ben ik vroeger ook een keer geweest? Ik wel een paar keer. Nee, dat is het niet. U hoort bij hem. U duidt de plek aan waar hij is. En hij gaat Jeruzalem in. Ja, u ook. Maar u misschien iets hoger, maar u bent erbij. U bent erin betrokken, zoals de wolk in de oude tijd een soort slurf had, zal ik maar zeggen, een soort piek naar beneden had. En dat wees precies de plek aan van het Heilige der Heiligen toen. Daar woonden de heren en die wolken die breiden zich verder als een deken uit, als een bedekking uit boven het volk. Ze hebben toen 40 jaar lang in de woestijn, in de tijd van Mozes, 40 jaar lang letterlijk gewoond in de schaduw van de Almachtige toen. En dan komt de Heer Jezus. En die gaat Jeruzalem binnen. Iets daarvoor, of op hetzelfde moment, is die tempel gereed gemaakt. Dat is die tempel die beschreven wordt in Ezechiël. Dat is het moment waarop de glorie van God dat huis binnengaat. U en ik gaan dat huis binnen. Met hem. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Alle aandacht is dan echt voor hem. Nu zijn we geneigd om te veel aandacht voor onszelf te vragen. Maar dan gaat echt alle aandacht uit naar hem. Alles is voor hem. En dat is misschien een enorme overgang. Voor velen, voor misschien ook wel voor mij. Omdat je er dan achter komt dat het helemaal niet om mij gaat, om ons gaat. Onze kindjes die leren het bijzonder schoon liedje van: als jij in de hemel komt voordat ik er ben, zie uit naar mij, maar ik kom er ook. Ja, nou, ik snap het. Zo willen we de kinderen iets duidelijk maken. Maar zo gaat het helemaal niet. Want als jij in de hemel komt voordat ik er ben, dan kijk je helemaal niet uit naar mij. Daar geloof ik niks van. U kijkt naar hem. U bent zo gefocust op hem, zo volkomen in beslag genomen door hem, dat u alleen maar die kant op kijkt. Eén ding, Jezus. Mijn heiland, mijn Heer. Het vullen van de heerlijkheid van Jeruzalem met de heerlijkheid van God is het feit dat wij daar met hem komen. Daar gaat het over in het laatste stuk. Dat is misschien best moeilijk. Dat zal voor Israël ook moeilijk zijn, maar hoe kan dat nou? En die vorst dan, daar ga ik nu een klein stukje van lezen, want ik ga niet alles voorlezen, maar ik wil toch wel iets lezen. Hoofdstuk 45 van Ezechiël. Dan wordt het land verdeeld. Alle stammen krijgen een plekje. Allemaal een strook. Een horizontale strook, niet meer met allerlei bochten en zo en allerlei bergen en bij riviertjes langs en bij beken langs. Nee, gewoon recht toe, recht aan. Is ook een gigantische aardsverschuiving geweest vlak voor hij op de Olijfberg kwam. Of het dan allemaal vlak wordt, ook het land helemaal vlak is, weet ik niet. Durf ik niet helemaal te zeggen. Maar hoe dan ook, een verschuiving van je welste. Letterlijk en figuurlijk. En dan zegt vers 7 van hoofdstuk 45, en voor de vorst zal het gebied bestemd zijn aan de ene kant en aan de andere kant van het heilige hefoffer. En van het bezit van de stad voor aan het heilige hefoffer en voor aan het bezit van de stad. Aan de westzijde naar het westen en aan de oostzijde naar het oosten. De lengte komt overeen met een van de delen, een van die horizontale delen, een van die delen die elke stam heeft. Van de westgrens zee tot de oostgrens Jordaan. Dat deel van het land zal voor de vorst bestemd zijn als grondbezit in Israël. Dan zullen mijn vorsten mijn volk niet meer uitbuiten. Dat hadden ze wel gedaan, al die koningen. Maar ze zullen het land aan het huis van Israël geven en hun stammen. Vers 22. Dan moet de vorst op die dag voor zichzelf en voor de hele bevolking van het land een jonge stier als zondoffer, daar moet hij voor zorgen. In hoofdstuk 46 is het de vorst die, vers 12 zegt dat, 46 vers 12, en wanneer de vorst een vrijwillige gave doet, een brandoffer of een dankoffer, dat doet de vorst. En in hoofdstuk 47 komt er uit die tempel een zegenstroom. Dat is die zogenaamde tempelbeek van hoofdstuk 47. Ten zuiden van het altaar, dus daar waar het altaar is, en ten zuiden daarvan ontspringt die stroom. En zegt 47 vers 2, vervolgens bracht hij mij naar de buiten via de noordenpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water op. Dan ga je lopen langs die stroom. Hij mat 1000 ellen, zegt vers 3 aan het eind, en liet mij door het water gaan en het water kwam tot aan de enkels. Nog verder. Vers 4. Toen mat hij weer 1000 ellen aan het eind van vers 4. En liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot aan de heupen. Nog eens 1000 el. Weer aan het eind van vers 5. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Heb je het gezien, Ezechiël? En dan blijkt dat aan de oever van de rivier zeer veel bomen stonden, zegt vers 7 aan het eind. En dit water stroomt, zegt vers 8, weg naar oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Dat is niet de Middellandse Zee, dat is de Dode Zee, weet je wel. Dus als je vanuit Jeruzalem denkt naar het oosten, dan kom je bij de Jordaan. En als je dus dat naar het zuiden gaat volgen, dan kom je bij de Dode Zee. Nou, we riepen vroeger al, kijk eens, die vissen er allemaal, weet je, nou, er zat natuurlijk geen nooit een vis, er zit geen gram vis in zo'n zoutpoel. En grapjes over baptisten zijn er ook al, ik weet niet hoe vaak gemaakt. Dat is niet het terrein waar baptisten zijn, want ze kunnen daar niet dopen, ze krijgen de mensen niet onder. Weet je, nou, al die dingen is allemaal geweest. Feit is dat er dan bomen zijn, dat er dan vissen zijn en dat het water gezond is. Dat de Zoutzee niet meer zout is. Dat is wat hier staat. En nu wil ik proberen om dit aan ons mee te delen. Misschien is wel de mooiste vraag die je kan stellen: wie is nu die vorst? Nou, dat is een afstammeling van David. Dat zegt hoofdstuk 43. De zonen Davids, dus het moet daarmee te maken hebben. Hij moet dus uit Juda komen. Een Judese man. Zo klinkt het anders. Maar sommigen hebben al een belletje nu in hun hoofd. En denken, wacht, waar staat het woord Judese man nog meer in de Bijbel? Nou, dat zal ik u echt zeggen in Zacharia 8 vers 23. Dat boek Zacharia komt de volgende keer aan de beurt. Maar dan zijn we voorlopig nog niet bij hoofdstuk 8. Dat snapt u. Maar in 8 vers 23 staat, nadat er 10 keer een woord is gezegd, zo zegt de Heere, opwekking. Zo zegt de Heere, herstel. Zo zegt de Heere, ik ga het doen. Zo zegt de Heere, ik ga daar wonen. Zo zegt de Heere, het wordt fantastisch. Zo zegt de Heere, je snapt het niet, maar ik ga het wel doen. Zo zegt de Heere. Het is één complete opsomming van prachtige dingen die gaan komen. En het eindigt met, in die tijd zullen 10 mannen van allerlei slag en taal de slip van 1 Judese man, daar heb je hem, 1 man uit Joodse afkomst, van Judese afkomst, van Joodse afkomst, vastgrijpen. En ze zullen zeggen, we willen met u gaan, want de Heere is met u. Wie zou daar de Judese man zijn in Zacharia 8? Die naam wordt niet gegeven. Maar wel dat die uit Juda komt. Nou, ik ga het u zeggen. In die tussentijd, dus voor de Heer Jezus op de Olijfberg komt, is er in de hemel een hele bijzondere sessie, een hele bijzondere bijeenkomst. Daar is de troon, daar zijn alle engelen, daar is de gemeente, daar zijn de oudsten, en daar is in de troon van alles. En uiteindelijk komt in die troon iemand naar boven. Iemand wordt daar zichtbaar. Dat lijkt het lam te zijn, dat geslacht is. En in de rechterhand van hem die op de troon zit, zegt het boek Openbaring hoofdstuk 5, is een boekrol van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. De hamvraag wie zou kunnen zeggen wat die boekrol voor gaat stellen, is natuurlijk al lang gesteld. Nou, het is niet een soort koopakte van de hele wereld. Kan ook. Het is ook niet het woord van God, kan ook. Het is de zegenrol die God al lang klaar heeft liggen, maar die nooit, maar dan ook nooit onthuld is, die nooit zichtbaar is geweest. Toen God het zegenrol ooit wilde laten zien, hebben Adam en Eva gezondigd. Nooit is de zegen van God zichtbaar geworden. Volledig. Volle zegen. Wie is waardig de boekrol te nemen, is daar de term. Wie kan het doen? Nou, je had gedacht dat Obama en Poetin tegelijk zouden opspringen. Dat doen wij wel even. We overleggen even met elkaar, we bellen een keer en dat doen wij. Nou, nee dus. Zij ook niet. De Europese Unie ook niet. Een IS-staat in het Midden-Oosten ook niet. Niemand. Niemand meldt zich. En dan komt daar een stem, omdat Johannes weent. Ja, je zal ervan gaan schreien als je nou ziet dat niemand, maar dan ook niemand in staat is om de zegen van God te brengen. Niemand. Dan komt er één die zegt, ween niet Johannes. Dat was de schrijver, die was toen de secretaris. De leeuw uit de stam van Juda. Die. De Judese man. Die doet het. Als ze nog een keer keken, dan zagen ze het lam. Ik wil zo graag duidelijk maken dat onze Heer Jezus, als hij hier op aarde komt, die man is. Dat ze hem moeten grijpen. En mevrouw in de dagen van de Heer Jezus hier op aarde heeft van achteren de slip van zijn kleed. De Judese man. Zijn slip van zijn kleed aangeraakt. En ze denkt, ik moet hem hebben. Ik heb alles opgehoest om beter te worden. Het is niet gelukt. Ik heb alles betaald. Ik heb nu niks meer. Ik moet hem hebben. En ze hebben gezegd, hoe kan dat nou? Iedereen drinkt, maar de Heer wist het. Vrouw, ga heen in vrede. Dat is het slotwoordje van de Heer Jezus. Die vrouw heeft het geweten. Ik moet hem hebben. In de tijd van Prediker was er een kleine stad. En een groot koning belegerde dat. Prediker 9. En er was in die stad iemand die de stad had kunnen redden. Maar niemand vroeg naar hem. Zegt Salomo, want die schrijft het boek Prediker. Zal ik het voorzichtig zeggen? Er is één Judese man. Er is één vorst. Van David. Van Juda. Van David. De koning. Die moet je hebben. Als u een voorbeeld daarvan wilt. Genesis. Leven van Jozef. In Egypte. Er is één Judese man in Egypte. Die kan redden. Die kan helpen. Die zegen kan brengen. Maar je moet wel naar hem toe gaan. De broers moesten ook gaan. Kwamen ook met z'n tienen. 10 mannen van allerlei slag zullen vastgrijpen de slip van één Judese man. Nou, dat deden ze letterlijk toen. 10. Hebben letterlijk de slip van die ene Judese man vastgegrepen. En die 10 die in het boek Openbaring zichtbaar zijn, zijn waarschijnlijk de 10 koningen, de volkeren, die tegenstanders. Ze zullen gaan. En nu ziet u hier in Ezechiël de vorst, het gebied. Hij heeft ruimte gekregen. Hij heeft een gebied, grenzend aan de tempel, uiteraard. Een hele strook. Daar is hij. Straks gaan, als ze er nog zijn, Rutte en consorten, naar Israël om hun geloofsbrieven aan te bieden. Daar zegt de Bijbel in het boek Zacharia. Die zullen van jaar tot jaar heen gaan om daar in Jeruzalem echt te huldigen en geschenken te brengen. Dat komt. Ze moeten bij die Judese man zijn. Hier is het een vorst die heel voorzichtig wordt omschreven. En die vorst, die is daar. Die gaat ook het huis binnen. Nee, het is alsof even onderscheid gemaakt wordt tussen de Shechina, die het huis is gaan vervullen. En deze man die wel de poort ingaat, daarna stopt en dan omweg. Het is alsof duidelijk gemaakt wordt. Kijk, die Judese man die er dan zal zijn, die echt beet te pakken is, die je moet hebben. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. Die Judese man is de Heer Jezus. Maar dan in zijn regering hier op aarde. En dat doet hij. En daar, vanuit dat huis, stroomt de zegenstroom. Dan is die boekrol van... Misschien vindt u het van hak op de tapspringerij, maar probeer het maar. Anders dan luister u nog maar een keer. Vraag maar, download maar, doe dat nog maar een keer. Maar die boekrol van Gods zegen, die wordt dan in een stroomvorm uitgerold vanuit Jeruzalem. Nou, eerst is het nog een klein beetje. Dan kun je erin lopen, dan komt het tot aan je enkels. Als je nog verder gaat, komt het tot aan je knieën. Als je nog verder gaat, tot aan je lenden. Als je nog verder gaat, kun je erin zwemmen. Dat is de zee van Gods liefde. De stroom van Gods zegen. De stroom van Gods genade. Die vanuit Jeruzalem vloeit. Naar alle volkeren. En alles wat dood is en verderf is. Zal herstellen. Duizendjarig vrederijk is aangebroken. Dan. Dat is wat hier staat. Jeruzalem heet dan. Niet meer Jeruzalem. Ook niet meer de stad van de Palestijn. Het heet. Yahweh Shama, de Heere is al daar. De Heere is daar. Hij is er. En hij is daar. Dat zal een enorme verademing zijn voor Israël. Een buitengewone verademing. Dat ze daar in alle druk die ze gehad hebben. Al de eeuwen door. Ze zijn vervolgd. Ze zijn miskend. Ze zijn beschadigd. Ze zijn gedood. Ze zijn opgehangen. Ze zijn in concentratiekampen gezet. Van alles is er gebeurd. Maar dan komen ze daar. Dan zeggen ze ook tegen dat volk, tegen de Joden. We hebben gehoord dat God met u is. We gaan met u. Ja, we willen gaan. Want we willen die kant op. Daar lijkt het nog niet op. Misschien een paar simpele pelgrims vandaag. Maar die worden al omgepraat. Maar die worden gezegd, het kan niet meer, kun je niet maken. Je kunt de Palestijnen niet voorbij lopen. Je kunt ook niet tegen het hoofd stoten. Zo gaat het vandaag. Het is veel verder heen dan u vermoedt. Maar dan is het anders. Dus dat huis, door Ezechiël omschreven als Milaats, verwoest, heeft er even een kleine kopie van gehad in de tijd van de Heer Jezus, iets daarvoor natuurlijk. Maar toen hij hier was, stond het huis er nog ook verwoest. En dan is daar een huis, in Jeruzalem, daar woont de Heer. U en ik zullen daarbij zijn. Het gaat niet om mijn positie of uw positie. Dat willen we wel graag, want we willen even precies hebben. Wat is nou mijn rol daar? Kan ik dat toeteren met mijn trompet, met mijn fluit, met mijn piano, met mijn saxofoon? Is dat het dan? Is dat de kans van mijn leven om door te breken? Nee. Gaat helemaal niet om jou. Gaat over hem. Hij breekt door. Hij is alles. Hij krijgt alle glorie. Hij krijgt alle eer. En alles buigt voor hem. Zoals de broers voor Jozef bogen. Weet je wat vroeger? Die zeiden, nooit zal onze schoof voor jouw schoof buigen. Wel nee, nooit. Eén keer. Dat hebben ze geroepen. En voor jouw sterren helemaal niet. En dan buigen ze. Al die volkeren die zeiden, we willen niet dat die koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Dan buigen ze. Gaat allemaal komen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het boek Ezechiël een schitterend slot heeft. Een prachtig slot heeft. Een magistraal stuk informatie over wat er nog gaat komen. En wie is dan daar in Jeruzalem het centrale punt? Nou, dat is dezelfde die ook in het midden van de troon, in het midden van de engelen, in het midden van de vier dieren, in het midden van de oudste stond. Dat is dezelfde. Doen in de hemel, het lam dat geslacht is. En op aarde, de vorst. Die zegt, kijk, en dit deed ik. Dit is mijn zondoffer geweest. Dit heb ik voor jullie gedaan. Dat het kruis van Golgotha. Dit is mijn brandoffer voor mijn God en voor mijn Vader. Dit is mijn dankoffer. Dit is mijn lofprijzing aan de Heer. Dat gaat dan inhoud krijgen. Alle vraagstukken zijn voorbij. En de Heer Jezus is alles. En de zegen heerst. De zegen stroomt. Nu al kun je van de Heer Jezus en van zijn zegen genieten. En soms heb je het idee, nou een beetje pootje baaien zou ook wel goed zijn. Weet je wel, zo heb ik dat wel eens gehoord. Zo van, ik hoef er ook niet in te zwemmen per se. Ze bedoelen eigenlijk, toen hadden ze het over hun geld. Ze hoeven dus niet zo'n sloot met geld te hebben. Een beetje pootje baaien, dat was ook goed. Ze bedoelen eigenlijk, nou ja, een beetje minder, maar toch genoeg. Dat is de taal. Maar dan, geen pootje baaien. Zwemmen. Zwemmen in de zee van Gods zegen. Zwemmen in de zee van Gods liefde. Zwemmen in de zee van Gods genade. Zwemmen omdat het van Hem afkomt. Hij is het middelpunt van alles. Hij is het offer. Hij is het lam dat geslacht is. Daarom ontspringt die zegenstroom bij het altaar. En het altaar is het kruis van onze Heer Jezus. Daar ontspringt de zegen. Van daaruit komt het. En daaraan moet je iedere keer weer terugdenken. Ezekiel 47, 48. Schitterend. En je zegt ook nog een keer, de Heer is al daar. Waar die zegenstroom ervaren wordt, dan kun je niet alleen maar zeggen, u bent hier. Heer, u bent hier. Het is niet wat mensen gedaan hebben. Het is niet onze theologie, onze groep of onze kleur. Het is de Heer Jezus. Het is iemand. Hetzelfde als wat Rut ooit zei toen Naomi vroeg, waar ben je toch geweest vandaag, man? Zoveel aren gelezen. Toen zegt ze niet van, nou, ik ben met die en die geweest. Dat had gekund. Ze zegt niet waar en waar ze... Sorry, ik druk me niet helemaal goed uit. Ze zegt niet waar ze geweest zijn, maar ze zegt bij wie ze... De man bij wie ik geweest ben, dat is Boas. Ik ben bij hem geweest. En als u vandaag met een zegen weggaat, dan moet u maar niet naar mij kijken. Maar ik ben het niet, ik kan het niet. De enige die u geven kan, is de Heer Jezus. En die wil dat ook graag. Hij wil je graag deze zegen geven. En als je met dit... kerstgebeurde en hij zei, ja, u bent wel op aarde gekomen, u bent wel geboren in Bethlehem, u bent wel klein geworden, teer en breekbaar en broos. Dat is allemaal gebeurd. Want dit is de profetie van Ezekiel over de toekomst, ook over jouw toekomst. En ik hoop dat dat een beetje is geland en dat kleine beetje zal misschien leiden tot een beetje verwondering. Komt, verwondert u hier mensen. Zeg dat maar, Heer Jezus, u bent boven alles verheven. En ik verwonder me omdat ik u mag kennen. Sommigen weten dat ik een lievelingslied heb. Dat heet 112 in de bundel van Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik Gods genade heb mogen ondervinden. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat is het refrein van datzelfde lied. Schitterende dingen. De Heere zegen u. Amen. Vader, zo zitten we hier. Staan hier of hangen hier aan de tafel. Ik wil u zo bidden dat dit wat hier naar ons toe kwam uit het boek Ezekiel een plekje krijgt in ons hart, in ons denken ook. In de komende dagen, als iedereen zingt, jubelt, dat wij ook dit meenemen. En eigenlijk tegen u zeggen, Vader, wat een heilsplan, wat een reddingsplan. Wat een bijzonder plan hebt u bedacht samen met de Heer Jezus en de Heilige Geest om dit zo te laten neerschrijven. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor het volbrachte werk. We danken u voor het kruis van Golgotha. We danken u dat dat de bron van zegen is. In al die zegen die naar ons toekomt, is wat de oorsprong betreft daar. We danken u voor alles. We zijn hier. We nemen afscheid van elkaar. We gaan de komende dagen misschien genieten van kerst en van nieuwjaar. We zijn al hier om van elkaar te genieten. Ook nog om te samen te eten en te drinken. Om een broodje te eten. Ik wil zo bidden dat het tot zegen is. Dat het tot grote zegen is voor ons allemaal. En dat dit wat we vanavond meekregen ook bij ons blijft. En in ons postvat vrucht draagt. Maar ook dat wij nu al een beetje langs die beek van u lopen. Ik zou er wel in willen zwemmen, Heer. Die beek van zegen, die stroom van zegen. We danken u een hartelijk dank voor alles wat u hebt bedacht. Dank u wel voor de Heer Jezus die het werk deed. Dank u voor de Heilige Geest die ons dit vandaag wil vertellen. Amen.
Dank u wel. Ik had het kunnen weten dat dat lied, maar dat hebben we niet opgeschreven. Dus. Ik stel voor om lied 19 te zingen. Ik ben reizend naar die stad. Lied 19.